Nou Patrick, daar zijn we weer.
Podcast nummer 8.
Ik heb er weer nog steeds, ik heb er elke keer eigenlijk weer zin in.
Heb je natuurlijk een beetje te wennen, zeg maar, dat ik elke keer weer zie.
Het leuke is dat we nu ook vandaag doen we hem gewoon een keer weer eens met z'n tweeën.
Hebben we geen gast vandaag?
Nee, we hebben geen gast vandaag, maar we hebben wel veel te bespreken. Want we hebben namelijk 10 trends en ontwikkelingen in het finance domein, in het digitaliseren en automatiseren en wat daarbij komt kijken. En de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat sommige van die trends al wat langer bestaan, maar nog steeds wel van toepassing zijn.
Nee, als je kijkt naar trends, ik denk dat een randvoorwaarde eigenlijk is, als je kijkt naar digitale transformatie, dat er eigenlijk al iets van een strategie of een visie moet zijn.
Ja.
Dat eigenlijk noodzakelijk of misschien zelfs wel randvoorwaardelijk zou moeten zijn. Van bedenk daar een roadmap voor. En ik denk dat die roadmap ook verder gaat dan alleen maar het gebruik van IT-systemen. We praten over technologie, we hebben systemen nodig voor van alles en nog wat. Alleen de mens daarin is zeker ook van belang.
Strategie gaat verder dan alleen maar praten over een IT-systeem. Een roadmap gaat eigenlijk ook over hoe je die digitalisering gaat gebruiken, mensen gaat inzetten, processen misschien wel gaat veranderen.
Ja.
Dus het gaat daadwerkelijk verder dan alleen maar de IT.
Nou, sterker nog, ik denk dat het ketendenken daarin heel erg belangrijk is. Dat je dus ook gaat zien dat leveranciers en klanten veel meer partners van je worden dan dat het toevallig die leverancier is of die klant.
Ja.
Dus ook die interactie met die partijen wordt vele malen belangrijker en zou in mijn ogen ook integraal onderdeel moeten zijn van een visie of een aanpak.
En kom je daarmee ook automatisch bij nummer 2. We noemen het risico en mitigatie.
Ja.
Waarbij het steeds meer gaat inderdaad over dat ketendenken en meer inzicht krijgen in het proces, de taak die erin zitten, maar ook het ketendenken naar je partners toe. Dus dat leverancier en de klant onderdeel zijn van het totaal. En dat je die daar eigenlijk ook in gaat meenemen.
Nou, dan is er ook goede afspraken mee gaat maken. Of andere afspraken of betere afspraken mee gaat maken. Om juist die keten te borgen daar.
En daarbij denk ik ook op financieel gebied. Want je praat niet alleen met elkaar over, nou ja, ik moet jou iets leveren. Nee, je hebt ook nog iets over dat je de juiste financiële afspraken maakt.
Ja.
Dat je bijvoorbeeld tijdig je leverancier betaalt. Waardoor die cashflow bij de leverancier wat beter wordt. Daarmee blijft hij eigenlijk goed bezig met, kan hij bezig blijven met produceren, leveren. En ben jij verzekerd van het feit dat je je spullen krijgt.
Een stukje continuïteitsborging daar.
Ja, dat is eigenlijk wat je daarmee creëert. Als je dat met elkaar zo in de keten doet, ja, dan ga je elkaar daar dus ook in helpen. En wordt die leverancier en jij als afnemer, of jij als verkopende partij en de klant, want daar geldt eigenlijk hetzelfde voor,
ja.
Ga je veel meer met elkaar als vanuit een partnership werken.
Ik denk dat die relatie ook een andere dimensie gaat krijgen. Hè? Dat je op die manier ook op een andere manier naar je leveranciers kijkt, naar je klanten kijkt. En daar misschien op een hele andere manier ook mee gaat samenwerken dan dat je gewend bent.
Ja, en als je kijkt naar risico en mitigatie, moet je natuurlijk met één ding ook altijd in de gaten houden. Dat is de continu veranderende wet- en regelgeving.
Ja.
IT-systemen. Leuk als je IT-systeem hebt, maar dat IT-systeem moet er ook wel bij worden gehouden door met bijvoorbeeld je IT-leverancier, zodat je blijft voldoen aan die wet en regelgeving. Zoals bijvoorbeeld straks nog misschien wel even voorbij komt bij e-invoicing, heb ik zo'n vermoeden.
Ja, nou ja, goed, wetgeving is van belang. IFRS als voorbeeld bijvoorbeeld. Je hebt gewoon met boekhouding en accounting rules te maken. Dus ook die moet je respecteren in je proces en ook borgen in je systemen.
Ja.
Dus uiteindelijk is samenwerking, misschien wel als volgende punt, is eigenlijk gewoon essentieel. Samenwerking in de keten, waarbij je ook gaat kijken van wat zijn elkaars belangen. Ogenschijnlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar inkoop en finance binnen een organisatie, dan kan het soms zomaar lijken dat die tegenstrijdige belangen hebben. Maar als je dat goed met elkaar afstemt, heb je volgens mij allemaal maar een gezamenlijk belang. En zijn die belangen helemaal niet zo anders dan dat we misschien op het oog eigenlijk denken.
Ja, eigenlijk vanuit oldschool denken werd er natuurlijk altijd gedacht, nou, de finance man bewaakt de schatkist. En de inkoper die geeft het uit aan God mag weten wat allemaal.
Ja.
En dat, nou ja, dat past natuurlijk eigenlijk helemaal niet bij elkaar.
Ja,
terwijl, als je dat goed samen afspreekt, dan ga je de juiste uitgaven doen aan de juiste dingen. Kun je op tijd betalen, weet je wat de verplichtingen zijn. En gaan finance en inkoop gewoon echt samenwerken.
Ja. Dus ook dat ketendenken is ook binnen je eigen organisatie van belang. Want ga maar na hoe lang die keten in je eigen organisatie is. Als je kijkt naar het hele inkoop- en bestelproces ten opzichte van het betalen en het betaalbaar stellen van facturen naar je klanten toe. Dus ook daarin zie je van, ook je collega's worden eigenlijk ook partners in de keten als het ware.
Ja.
Dus ook een belangrijke borging daarin, denk ik.
Ja, wat daarmee eigenlijk ook een verandering is daar waar we nog steeds wel, maar eigenlijk in het verleden vooral praten over purchase to pay.
Ja.
Daarna gingen we praten over procurement to pay. Dus een klein verschil, maar er zit wel een verschil.
Ja.
Maar nu hebben we het eigenlijk veel meer over source to pay.
Nog verder terug in de keten.
Nog verder terug inderdaad naar de voorkant. Ooit was het waarom krijg je een factuur? Nou, omdat je iets gekocht hebt.
Ja. Toch?
Maar waarom koop je iets? Nou, omdat je een leverancier hebt gecontracteerd die je daarvoor hebt geselecteerd. Daar kom je eigenlijk bij die sourcing uit. En zie je dus dat je veel meer op die manier eigenlijk gaat nadenken aan de voorkant over wat heb ik nou nodig? Wat ga ik inzetten? Waar ga ik het inkopen? Zodat je veel meer in control bent aan de voorkant al. Eigenlijk ook vanuit de finance gedachte.
Ja.
Om de juiste afspraken te maken al voordat je een contract sluit. Je doet eigenlijk bij de selectie al een soort bewaking aan de poort.
Eigenlijk is dat al eigenlijk best wel logisch om dat op dit manier al te doen. En in zo'n vroeg stadium eigenlijk al daarover te praten met elkaar. Ook omwille van financiële voorspelbaarheid. Als je op dat moment de juiste afspraken maakt, de juiste contouren uitzet over de ideale samenwerking. Dan helpt dat in het verder vormgeven van het proces.
Ja, het mooie dus daarmee ga je het proces gewoon stroomlijnen. Gaat het, nou ja, tussen aanhalingstekens, bijna vanzelf straks.
Nou goed, dat is natuurlijk het ultieme doel. Kijken naar systemen die we daarin terugzien. Dus inzet van technologie. Zien we steeds meer de move naar de cloud. Iedereen heeft het over cloud.
Dat is echt een toverwoord. Als je nou even het over een trend.
Als je het hebt over trend. Cloud. Cloud of SaaS. Komt er eigenlijk op neer dat technologie in de cloud aangeboden wordt. Door fabrikanten of producenten die software maken en programmeren. En eigenlijk beschikbaar stellen in de cloud. Dus ERP-systemen, purchase-to-pay systemen, allerlei andere toepassingen. Kun je 100% in de cloud afnemen als abonnement. Waarbij ook altijd up-to-date bent met de laatste nieuwe versies van die software. Want bijna krijg je een maandelijkse update van de software. Waarbij ook in staat bent om eigenlijk maandelijks te profiteren van nieuwe functionaliteit en ontwikkelingen in die producten.
En daarmee ontstaat wat wij dan eigenlijk zelf altijd hebben genoemd continuous improvement.
Ja.
Je bent eigenlijk niet alleen continu bij met de nieuwste versie. Maar je kunt eigenlijk ook al die nieuwe inzichten, nieuwe stukjes software die misschien worden toegevoegd aan modules, kun je ook continu gebruiken om je proces te verbeteren. En te kijken van ja, maar wat kan ik nou tweaken? Waar kan ik beter naar links dan naar rechts? Of kan ik dat stukje extra software inzetten om het beter te gaan doen. Ja.
Kijk, softwareontwikkelaars staan niet stil. Hè? Dus ontwikkelen continu eigenlijk door. En daar waar je voorheen, als je on-premise software had, één keer per jaar of misschien één keer per anderhalf jaar een grote update ging doen. Met daarbij heel veel nieuwe functionaliteit die je bijna niet kon bijhouden wat er veranderd was. Ben je nu veel agile, op een agile manier bezig met het verder brengen van je software.
Ja, in plaats van dat je één keer per jaar inderdaad een, nou, voor je gevoel misschien wel bijna een nieuwe implementatie moest doen.
Ja, nou ja, goed.
Zonder van het geld.
Klopt.
Wat natuurlijk wel het allermooiste vind ik zelf ook nog wel als SaaS is wat erbij komt. En daarmee ook een belangrijke eigenlijk stukje extra trend is. Is dat security is natuurlijk op dit moment is een hot item.
Ja.
Onze collega's Hek van de Dam podcast hebben het daar nog veel uitgebreider over. Maar uiteindelijk is dat soort security in een SaaS omgeving veel beter geborgd. Niet omdat zij wel weten hoe het moet of eigenlijk misschien juist wel, want het is hun core business.
Ja.
Als SaaS-leverancier moet je up-to-date zijn met de juiste security zaken. Want anders dan verlies je je business.
Dan heb je geen bestaansrecht feitelijk. Dus het geeft ook aan, hè, als je wereldwijd je applicatie ter beschikking stelt aan gebruikers of aan bedrijven. Dan is security compliance is gewoon ontzettend van belang. En het mooie is dan ook dat ik denk dat de mate van security en de mate van compliance die je kunt bereiken met een SaaS-platform, dat als je dat zelf zou moeten doen op eigen infra, dat veel lastiger is om die mate te kunnen bereiken. Dus ik juich het alleen maar toe vanuit dat oogpunt ook.
Als we naar SaaS kijken, dan komen we ook meteen bij de volgende. SaaS betekent onvermijdelijk dat je moet standaardiseren. Je moet je proces op orde hebben. En dat proces dat moet ook weer niet te veel afwijken eigenlijk van de standaard. Want SaaS-software, dat betekent eigenlijk dus dat het voor iedereen hetzelfde is. Elke organisatie die software gebruikt, die gebruikt het in basis op dezelfde manier.
Ja.
Natuurlijk zijn er op configuratiebasis wat afwijkingen te doen. Maar laten we wel eerlijk wezen, het finance-proces is ook overal wel hetzelfde.
Het maakt jouw organisatie niet uniek, zeg maar,
nee,
als het ware.
Nee, dus wat natuurlijk daarbij hoort bij standaardiseren is ook best practice. We hebben het daar wel eens eerder over gehad. Waarom zou je het anders doen dan een ander als je daarvan kan leren? En daar waar we hebben dit echt al heel vaak met elkaar besproken. Waar je vroeger met een A4'tje, een leeg A4'tje naar een klant ging. En zei, vertel eens hoe ziet je proces eruit. Dan gaan we dat maken.
Ja.
Zie je nu eigenlijk dat we zeggen, nee, ja luister. Dit is hoe het standaard werkt. Dit is onze best practice. En er zijn daar 5, 6, misschien 7 plekken waar jij een keuze mag maken. Of jij volgens het voorzichtigheidsbeginsel werkt, ja of nee. Of je wel of niet naar links of naar rechts wil in een bepaalde manier van je workflow behandelen.
Ja.
Maar in basis, best practice is het uitgangspunt waarmee je vaak al 80 en soms wel meer procent dekt van de vraagstelling.
Dus dat witte blaadje wat je straks aangaf, dat is eigenlijk al gevuld voordat je aan tafel, als je aan tafel gaat zitten met je klant bijvoorbeeld.
Ja, de gedachte is eigenlijk heel simpel. We have done this before.
We've done this before. Dus ik denk dan wel altijd bij standaardisatie, denk ik van nou oké, ik heb vroeger had ik een maatpak misschien. En
kun je nu moet betalen, ik... ja?
Ja, goed. Ik denk, on-premise software, daar zat vaak heel veel maatwerk omheen. Ja, werd duur om te onderhouden. En in één keer moest zo'n klant een stap maken naar confectie, noem ik het maar eventjes. Hoe zie je dat zelf?
Het is wel grappig, want bij confectie denken wij niet altijd aan hoge kwaliteit van oorsprong.
Nee,
vroeger,
pas net niet, zeg maar.
Ja, het is altijd of veel te groot of net te klein of het zit straks. Ja, het mooie is natuurlijk, geldt ook voor SaaS. Het is standaard en het is dus eigenlijk, laten we het confectie noemen.
Ja.
Maar we kunnen nog steeds de mouwen korter maken, de pijpen langer. We kunnen hem innemen, we kunnen hem uitleggen, we kunnen er een biesje op zetten. Weet je, we kunnen er nog steeds heel veel
tweaken of aan
weet je, configureren.
Configureren, ja.
En soms zeiden we noemden dat ook in het verleden wel eens voor de grap, standaard maatwerk.
Ja. Het zit nog steeds lekker.
Maar het zit ook als, het zit toch meer als gegoten dan toen je dat pak uit het rek pakte.
Ja, kijk, ik denk ook in die best practice, als je dan weer het linkje maakt naar de keten, dat zaken als e-invoicing, we hebben erover gesproken, en e-orders, ja. Dat het eigenlijk ook standaard onderdeel zou moeten zijn van de best practice. Eigenlijk gaat het om elektronische uitwisseling van gegevens. Die factuur kun je ook elektronisch versturen. Maar ook de order naar je leverancier zou je ook elektronisch kunnen versturen. Zodat je allerlei technologieën niet meer nodig hebt om die data te interpreteren en ook juist in systemen te kunnen verwerken.
Want het was al data in het ERP-systeem van je leverancier.
Ja.
Die maakte, laten we het maar zeggen, een PDF-je van. Of een stuk papier van.
Ja.
En die stuurt dat naar je toe. En dan pakken wij dat op. En dan interpreteren we dat. En maken we er weer data van. En dat is eigenlijk doodzonde. Want ja, we hadden al data. Waarom zouden we die data niet meteen gebruiken om in ons eigen systeem weer in te laden?
Ja, kijk, data is interpretatie ongevoeliger, denk ik dan.
Ja.
Dus data is wat het is. Ik denk dat je ook met goede data in staat bent om een hoge automatiseringsgraad daarin te bereiken. Om eigenlijk zoveel mogelijk touchless, zoals we dat dan noemen, zoveel mogelijk geautomatiseerd af te handelen op basis van logica in het proces.
En als je dan ook zorgt dat je op een hele goede manier je PO's vastlegt,
ja.
dan wordt die matching, die sowieso al de afgelopen jaren veel intelligenter is geworden, met weet ik hoeveel scenario denken wat daarachter zit, ja, kun je natuurlijk veel, veel beter dat touchless ook gaan faciliteren. Zeker nu we met AI en machine learning werken.
Ja, het zijn in ieder geval technologieën die het lerend vermogen van die software bevorderen. En ook zien hoe transacties in het verleden zijn afgehandeld. Om daar in de toekomst op dezelfde manier mee om te gaan.
Wat natuurlijk niet mag ontbreken als trend die we al even kennen. Binnen e-invoicing, e-orders is dat omdat we alles elektronisch hebben, mobiel gebruik.
Steeds makkelijker wordt eigenlijk.
Ja, alles is gewoon natuurlijk beschikbaar op je telefoon, je tablet, maar ook nog steeds gewoon op je laptop, op je desktop. En het mooie is dat je altijd overal, ook als je op vakantie bent, die factuur gewoon kan goedkeuren. Super fijn.
En ook al is het een simpele druk op de knop op je telefoon, het is toch onderdeel van een goed proces en een geborgd proces daarin. Kijk, aan de andere kant zie je ook van de integratie met systemen van bijvoorbeeld leveranciers. Hè. Kijk, als je vanuit je inkoopsysteem eigenlijk een inkooporder voor jezelf invoert, dan ben je eigenlijk de verkooporder van je klant aan het of van je leverancier aan het invoeren. Dus ook daar zie je dat ook weer vanuit die ketengedachte.
Die integratie
steeds verder gaat.
Ja. Het mooiste is van als je dit allemaal op orde hebt, en laten we even uitgaan dat je dat aan het doen bent.
Ja.
Dan biedt dat ook de mogelijkheid om vanuit de shared service center gedachte te gaan werken.
Ja.
Want het proces is daarmee eigenlijk uniform geworden. Iedereen weet wat er van hem wordt verwacht in dat finance proces. in het afhandelen van die inkooporde, van die factuur, van nou, noem het allemaal maar op. Waardoor je uiteindelijk kunt zeggen, ja, we gaan een shared service center neerzetten. Gaan we centraal neerzetten. Het leuke is, centraal is niet per se centraal. In de vorige podcast met Marco Schilder, die zei dat al. Je kunt eigenlijk gaan werken met een virtueel shared service center.
Ja.
Waarbij iedereen samenwerkt binnen zo'n finance omgeving vanuit een shared service center gedachte.
Ja.
Maar als de beste man niet in Den Bosch zit, zoals wij nu zitten, maar bijvoorbeeld in Groningen, dan laat je hem daar lekker zitten. Want hij kan virtueel door heel die automatisering, kan die deelnemen en kan hij zijn bijdrage leveren. Want ja, waarom zou je die beste man of vrouw dan per se letterlijk in dat shared service center willen zetten?
Mijn eerste gedachte bij een shared service center is toch een fysiek shared service center. Maar wat je zegt inderdaad, het kan ook virtueel. Sterker nog, je kan ook de competenties die je nodig hebt in dat shared service center, die divers in je organisatie kunnen zitten op verschillende locaties, kun je ook bundelen in toch één team, als het ware.
Ja, zonder dat ze fysiek bij elkaar hoeven te zijn.
En met alle middelen van hybride samenwerken of samenwerken op afstand, is dat alleen maar goed mogelijk.
En wat daar nog bij komt, en dat is natuurlijk ook het fijne aan dit soort systemen. Ook al heb je een shared service center, hè, wat de basis, de core is van de financiële administratie, kun je ook gewoon heel veel verantwoordelijkheden bij de eindgebruiker neerleggen.
Ja.
Die eindgebruiker die krijgt tooling om heel makkelijk een inkoop te doen. Of wat we zeiden net al, mobiel goedkeuren. Ja, die eindgebruiker wordt daarin gefaciliteerd.
Ja.
En daarmee heeft dat shared service center zorgt voor centraal, nou ja, eigenlijk de bewaking en het beheer van het totaal. Regie, ja. Mooi woord.
Ja.
Ik voel een bruggetje aan.
Ja, bruggetje naar het volgende. Je bedenkt het niet. Kijk, als je regie, als je uniforme processen hebt die van tevoren goed bedacht zijn, dan is het ook veel makkelijker om daar analyses op te doen of reporting op te doen. Dus wordt veel inzichtelijker van hoe zo'n proces loopt, waar eventuele bottlenecks zitten, waar uitzonderingen zitten. Waarbij natuurlijk ideaal is als je ziet dat de regel in het proces eigenlijk alleen maar goed gaat. Dat je kan focussen op die dingen die net niet goed gaan. Om daar juist op te sturen.
In podcast 3 hebben we dit natuurlijk uitgebreid behandeld. Waarbij je eigenlijk gaat van administreren, hebben we gezegd, naar regisseren. Meer regie krijgen over wat er in het proces gebeurt. En uitzonderingen wel tijd voor nemen om daarmee aan de gang te gaan.
Dan krijg je het proces wat transparanter, waardoor het ook makkelijker wordt om in te grijpen en te sturen op het proces. En misschien is dat een beetje eng dat het proces wat transparanter wordt. Maar aan de andere kant biedt het gewoon heel veel mogelijkheden om continu te blijven verbeteren. Dus dat. Analytics is in mijn ogen geen gevaar, maar is juist iets wat je kan helpen om te verbeteren.
Dit waren dan 9. Ik weet trouwens, misschien wel grappig, we hadden er van oorsprong 16, hè?
We hebben toch een beetje ingedikt, dacht ik.
We hadden beloofd dat we er 10 hebben. We hebben er ook daadwerkelijk 10. Alleen die 10e, ja, om daar nu meteen heel druk bij stil te gaan staan. Terwijl eigenlijk de 10e meer een onderwerp is dat we wat breder zouden moeten behandelen in mijn ogen. Ik heb nog niet gezegd wat die 10e is, hè.
Dan gaan we weer ik voel een nieuwe podcast aankomen, Marcel. Maar dat.
Ja, weet je, de 10e is dat je als finance eigenlijk meer in de regie bent als business partner. Dat je eigenlijk, omdat je al die kennis en al die cijfers en inhoud, ja, weet je, die worden toch echt bij finance geborgd.
Ja.
Dat je die gaat gebruiken om veel proactiever als finance afdeling in gesprek te gaan met de rest van de organisatie. Dus eigenlijk advies te gaan geven over wat moet er gebeuren. Wat zien wij proactief dat er links of rechts aan de hand is. En daarmee dus eigenlijk veel meer als een businesspartner gaat optreden vanuit tactisch, strategisch oogpunt. In plaats van die operationele financiële afdeling die iets met facturen doet.
Ja, dat is ook een beetje de rode draad in de podcast. Hè, van wat is nu die veranderende rol van finance? En als het veel meer een strategische business partner wordt voor je eigen organisatie, omdat zij gewoon de financiële consequenties goed kunnen overzien. Heb ik gesproken over risico's. Dat ze daarbij kunnen helpen in besluitvorming in de top van de organisatie. Dan is dat alleen maar goed. Ja. Hoe noemen we zoiets dan, Marcel? Want
ja, dat is wel, het leuke is, we gaan in de volgende podcast praten met Zoe van Mierlo. En Zoe die kan praten over echt een ketenaanpak. Als het gaat om die business partner vanuit finance zijn. Eigenlijk hebben we bedacht dat dit onderwerp raakt zoveel meer dan nu even één van de 10 trends zijn.
Ja.
Dat we daar gewoon een hele podcast aan gaan wijden volgende keer.
Ja, dus ketenaanpak is eigenlijk het, zeg je dat, silo-overschrijdende begrip.
Ja.
Waarin je ziet van, daar komt eigenlijk alles bij elkaar. Daar zit een stukje regievoering op. Dat noemen we dus ketenaanpak. Dus ja, ik ben heel benieuwd, Marcel.
Dus de volgende gaat over ketenaanpak. En dit waren de 10 trends. Ja. Eigenlijk waren er 16 ingedikt naar 10.
Ja.
En die 10e die pakken we de volgende keer gewoon nog even iets uitgebreider op.
Lijkt me een heel goed plan. En ik kijk er nu al naar uit, Marcel.
Dankjewel en tot de volgende.
Yes, tot de volgende. Rico.